Yo, deze keer praten de papa's met Bastiaan Ragas. Hij verdient al 30 jaar zijn geld met zijn stem. Maar naast zingen schrijft hij ook boeken. Vooral over het vaderschap. Bastiaan is de papa van Sam, Fien, Leentje en Cato. Dit is Dead or Alive.
Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemlessen en snoetenpoetsers?
Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school?
Zal doe niet op alsjeblieft.
Daarom is er nu Dead or Alive.
In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Eerlijk?
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig. Ja, moet die kinderen niet te veel pamperen? Er worden het hele verwende kinderen van die echt nergens tegen opgewassen zijn. En niet dat ze vervelend worden, maar ze worden er slap van. En die kinderen die worden volgens mij veel te veel verwend.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van twee.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van één.
Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden en einde. Succes ermee, fijne avond.
Dead or Alive.
Nou, zitten we dan, Erik?
Weer. We hebben het weer gered. Weer een week.
Dead or Alive, dat is een beetje de hamvraag van onze podcast. En voordat we Bastiaan Ragas zo meteen het hemd van het lijf vragen, vraag ik het eerst maar even aan jou, Erik. Dead or Alive?
Nee, alive. En dat zal ik even uitleggen. Ik was vroeger een kind die eigenlijk niks wilde of niks deed. Ik hoefde ook van mijn ouders niks, dus ik kon eigenlijk vooral heel dik worden terwijl ik heel veel chips at en televisie keek.
Is niks veranderd?
Nee, eigenlijk niet. Maar die van mij stag is 6 en die wil dus alles. Dus die wil dus op tennisles, die wil padellen, wilde nu zelfs leren. Hij wil drumles. Nou, dat vind ik in aanleg verschrikkelijk. Want dan denk ik, 1, ik moet contact hebben met andere mensen. En 2, het kost me energie. Maar uiteindelijk vind ik het wel fantastisch. Dan staat hij met dat kleine lijfje op de tennisbaan aan alles te vragen. Want hij wil dan alles weten. Dus ik vind het vermoeiend. Maar ik leef er helemaal van op om hem dan zo te zien.
Ja, leuk dat je het ook aan mij vraagt.
Oh ja, dat is het script. Ja. En jij, Manuel?
eigenlijk tamelijk dead. Ik heb dus een beginnende puberdochter in huis. Die is bijna 13. En het leuke van het gedeelte was misschien nog wel dat ze om 1 uur 's nachts huilend aan mijn bed stond. Was echt vannacht. En papa, wakker. Dan kom je uit dat coma en dan...
Had ze een monster gezien onder de bed.
Klopt. En dat was dus een levende muis.
Oh nee.
En ze durfde niet meer terug en ik moest hem vangen en weet ik veel. En ik had daar geen kracht voor natuurlijk. Het enige wat ik kon bedenken is, kom maar tussen ons in liggen.
Maar wil je dan niet dat die muis weg is?
Ja, nou, daar had ik allemaal geen zin. Ik heb weer een werkdag.
Dus... Ik zou serieus geen ogen dicht doen met zo'n muis als ik zou weten dat hij er is.
Dat was een verdieping hoger.
Ja, maar dan weet je dat er dus een hele familie achter zit, achter die muur.
Ja, nou ja... Zal mijn tijd wel duren. Ja, dus
als je daar bang voor bent, Erik.
Ja, klopt. Dus ik heb
een muis.
Nou, ik vind dat vrij heftig.
Vind je dat ik dit goed heb aangepakt? Of
nou, ieder zijn eigen ding.
Wat?
Ieder zijn eigen ding. Ja, als dat jouw aanpak is, dan is het toch goed.
Want hoe zou jij dat doen?
Nou, wij hadden muizen. Toen heb ik een kat genomen. Nou heb ik geen muizen meer.
Nee, maar, dat is ook mijn tactiek. Ja, precies.
Nee, dat snap ik. Maar ik had niet meer in de nacht, kon ik niet een kat nemen.
Is dat, dus. Nou ja...
Ga jij dan je bed uit en of stuur je Tooske eruit? Of
nee, meestal. Nee, we doen het wel redelijk samen eigenlijk. Als Toos gewerkt heeft 's avonds op televisie, dan komt ze om 1 uur thuis en dan doe ik het 's nachts, zeg maar, als er wat is. Maar ze zijn inmiddels 11, 12 en 14.
Ja, nou ja, 13, deze 14. Is dus 12. En...
Ja, nou ja, als ze wat hebben dan. Ik vind het allemaal heel erg leuk en ik doe het heel graag. En soms heb ik er zin in en soms niet. Maar. Ik vond baby's afschuwelijk.
Oh ja?
Ja. Dat vond ik echt heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Alles wat ik had gehoopt, dat was niet zo.
Want eerst even wat je dan hoopte?
Nou ja, ik hoopte wat ik nu al jaren heb en beleef en ervaar met die kinderen. Dat het onwijs bijzonder is om die kinderen, om vader voor die kinderen te mogen zijn. Dat je die rol mag vervullen in het leven van iemand. En dat is soms leuk en soms irritant en soms vermoeiend.
alles wat erbij hoort. Maar ik vond baby's, dat vond ik echt, het was echt een soort, ik vond afschuwelijk, echt waar. En ik vond het vooral ook onwijs vervelend, confronterend, dat ik het zo afschuwelijk vond. Dat vond ik dan ook weer zo ongelooflijk slap van mezelf.
Maar had je dat dan bij allemaal? Want ja, tussen jouw oudste en jouw jongste zit natuurlijk bijna 10 jaar. Was dat
allemaal?
Allemaal te, oh, oh ja.
Maakte gewoon echt niet geen uit. Babypapa.
Nee, en het is geen macho ding, want dat ben ik helemaal niet. Ik vond het gewoon echt heel ingewikkeld. En ik vond dat huilen ingewikkeld. En zo'n wiebelig hoofd waarvan ik dacht, oké, als ik het nou oppak, dan breekt ze de nek. Je kon er niet mee praten. Je kon niet slapen. Ze werden 's nachts wakker. En dan dacht je, wat is er nou? En dan dacht ik, ik vond het echt vreselijk.
Maar je bent, je bent wel nog even doorgegaan. Het was niet dat je dacht, oh, dit is nooit dit en nooit meer.
Ja, dat was niet omdat ik van kinderen hou, maar omdat ik gewoon heel hardleers ben. En dat ik dacht, van, ja, dit keer moet het wel leuk zijn. En mijn vrouw was, is echt, als je mijn moeder, of mijn moeder, als je mijn vrouw, dat is een mooie verspreking, nee, als je aan mijn vrouw vraagt, wat wilde jij ooit worden? Dan zou ze zeggen, moeder. Dus toen die baby's kwamen, toen was dat was het. Dus zij was volledig gefocust op die kinderen. Die kinderen, dat mag je ook niet zeggen schijnt, maar die kinderen. En ik stond daar een beetje bij, ik vond het vreselijk en ik vond mezelf echt ontzettende slappe lul dat ik dat niet leuk deed en dat ik niet zo'n leuke papa was met die kinderen. En dat is toen daarna, toen ze allemaal een jaar of 3, 4 of zo, ik weet niet precies meer, is dat volledig omgeslagen en werd het precies wat ik hoopte. En ik vind het nu echt geweldig.
Dus die tropenjaren, daar moest je gewoon even doorheen?
Ja. En een vriend van mij, die is wat ouder en die heeft een jongere vriendin en die heeft nu een baby.
Jij lachen?
Ja, ik lachen en ik zei, joh, het komt echt goed, Mark. Het gaat echt over. Dit komt echt goed. Trust me. Ik heb dit 4 keer. 4 keer inderdaad. Ik moest er nog aan denken. Maar of dat nou een muis is s'nachts of padellen of de school-app of zo. Ik vind die school-app ook vreselijk. Maar ik vind al die dingen ook allemaal vreselijk die mensen vreselijk vinden. Maar ik vind het eigenlijk onwijs leuk. Ik vind het prima. Easy.
Zullen we dan gelijk maar even dat het dilemma spel erin doen. Janken?
Ja, goed.
Dead Alive. Dead or Alive. Het Dead or Alive dilemma spel. Dead Alive. Dead Alive.
Ja. Het is heel simpel. Wij roepen iets en jij mag alleen zeggen dead of alive. En dat betekent dus of je er dood aan gaat of dat je er energie van krijgt.
En je mag dan daarna terugkomen op een aantal dingen. Oh, dus eerst kort en dan gaan we er dieper op in.
Helder? Start de klok.
Tractaties maken.
Dead.
Zwemles.
Dead.
Nou ja, je hebt het eigenlijk al gezegd, maar voor de volledigheid ga ik het toch noemen. De klasse-appgroepen.
Ja, nou, totaal oninteressant. Een beetje half dood.
Half dood.
Ja.
In het vliegtuig met je kind.
Nu alive. Baby's dead. Moet je niet doen. Moet je gewoon niet. Je moet gewoon de eerste jaren dat kind gewoon thuis laten. Niet mee naar restaurants, niet naar cafés. Niet zeggen, wij zijn leuke hippe papa's en mama's. We gaan ze gewoon mee op vakantie nemen. Niet doen. Niet voor die kinderen niet leuk. Voor je man niet leuk. Voor je vrouw niet leuk. Voor je omgeving niet leuk. Gewoon laat die kinderen thuis.
Mensen die dan gaan zeggen, ik ga backpacken met mijn baby.
Ja, doe normaal. Dat is helemaal niet leuk voor zo'n kind. Denk dan niet, nou, dan zijn we echt een hele moderne vader en moeder. Nee, dat is helemaal niet leuk. Voor zo'n kind ook niet leuk. Dus die moeten gewoon rust en regelmaat hebben. Schrijven we die onzin.
Maar ben je dan gewoon 4 jaar niet op vakantie geweest? Of dump je die dan
nou, bij
familie,
vrienden? Nou ja, wij zijn in Frankrijk op vakantie geweest. In de auto. En in een soort in een kasteel. En daar waren nog wat huisjes bij. En een tent. Nou ja, dat was prima. En dan zijn we gewoon in 2 keer rustig naartoe gereden. En ja, dat is dan niet de vakantie die je hoopt. En dat is niet heel cool en zo. Dat is allemaal prima.
Het is gewoon afzien.
Maar niet met kinderen in een vliegtuig. Dat is zielig, die oortjes.
Met je oortjes, neem het een beetje in. Dat is gewoon zielig. Dat is gewoon, ja, ik vind het gewoon mishandeling.
Maar die vakantie in de auto naar zo'n...
Ja, dat ging prima.
Oh, dat is wel
prima. Ja, dan stopte je gewoon. En dan ging je even wachten. En dan ging je elke dag 4 uur rijden in plaats van in normaal 8 of 10.
Ja, oké, maar dan ben je er uiteindelijk. En is het dan vakantie of is het dan nog steeds afzien?
Nou ja, dan moet je dus inderdaad op een plek zitten waar die kinderen dus heel veel kunnen. En jij dan dus ook heel weinig. Dus heel veel bier gewoon meenemen en dan niet naar de kroeg. Ja, ik vond het echt vreselijk, hè, voor alle duidelijkheid. Dus ik zeg, het is allemaal heel makkelijk.
Ja.
Maar kinderen in een vliegtuig, daar doe je echt niemand een plezier mee. En vooral die kinderen niet. En die buurman die erachter zit, die gewoon wil slapen in het vliegtuig. Dit is zielig. En ook die oortjes, dan stijg je op en dan begint zo'n kind al. Dan begint zo'n kind. Die heeft gewoon pijn. Ja, omdat we zo lekker hippe ouders moeten gaan we lekker naar de beach. Ik vind het echt stom.
En maar reageer je er ook op als je nu dan baby's ziet in het vliegtuig?
Nou, kinderen wel. als kinderen irritant zijn, die zijn tegen die stoel aan het beuken en zo, of de iPad heel hard hebben staan, dan zeg ik er absoluut wat van. Ja, ja, en dat weten mijn kinderen ook. Die zeggen, papa, gaat papa weer. Ik zeg, ja, kan je dat even wat zachter doen? En dan doen ze het altijd, want dan kijk ik ook nogal niet zo heel relaxed. Maar ik vind het ook asociaal. Ik was vanochtend nog in een restaurant op het strand. En toen was er weer zo'n kind wat zo leuk aan het rennen was. En die ouders zo naar mij kijken, leuk hè? Nou, vind ik helemaal niet leuk. Ik zit hier in een restaurant, jij hebt een kind. Die kan dus blijkbaar, die wil graag rennen. Dat snap ik, een kind wil rennen. Ga dan op het strand zitten rennen, in het zand, niet in een restaurant. En als een kind dat niet aan kan, is ook prima. Nou, dan ga je niet. Ik vind het echt, echt, ik ben onwijs voor discipline op dat vlak. Niet bij die kinderen overigens laten. Dat is weer een heel ander verhaal. Hopelijk komt die vraag ook nog. Want denken ze allemaal wat een potte Harry diep was.
Tot nu toe denken ze dat
Ja, dat denken ze wel vaker. Maar ja.
Dan maken we nog even een lijstje af. Luiers verschonen.
Oh, alive.
Avondeten.
Alive.
Huiswerk maken met je kind.
Dit.
Sporten met je kind.
Wauw. Nou, doe ik ook niet zo. Dit.
Helpen met de spreekbeurt.
Alive.
Playdates met je kind.
Wat is dat
je kind een speelvriendje krijgt.
Oh, anytime. Anytime, any day, all fine. Ja, altijd.
We waren ze al.
Oh.
Wil je zelf nog op dingen terugkomen?
Nee, jullie.
Ja. Zal ik beginnen?
Nou ja, ik vond... Nee, wat ik opvallend vond, je had een hele tirade over baby's. Was helemaal niet mijn ding. Maar luiers verschonen vond je geen enkel probleem.
Nou, nee.
Kan dus het kind, minst erger.
Nou, kan zo'n kind ook niks aan doen. Vond ik niet zo heel erg. En dan stonk het een beetje en zo. Nee, ik vond het dat ik het niet wist wat ik ermee moest. Dus zo'n huilbaby, huilen en dingen, 's nachts slapen. Daar worden mensen niet leuker van. En zo'n baby, ik vond het heel zielig. En ik voelde me heel erg onmachtig. Dat vond ik allemaal heel ingewikkeld. Een huiswerk maken met kinderen doe ik niet.
Nou ja, doe je gewoon niet?
Nee, tenzij ze zeggen, pap, kan je helpen? En dan moeten ze wel iets doen wat ik snap. Dus als ze over geschiedenis beginnen, of als ze een liedje moeten zingen, dan kan ik ze bij helpen. Maar nu met die hele corona, dan hoor je dat ouders gewoon naast die kinderen gaan zitten met zo'n scherm. Die missen het doel van wat je moet doen, vind ik, met kinderen. Kinderen moet je opvoeden, zodat ze onafhankelijk worden. En dat ze autonoom worden. En dat ze los van iedereen hun eigen mening en hun eigen pad kunnen vinden. En dat ze worden wie ze zijn. Daar gaat het om. En de een is goed in school en de ander is goed in hockey. En de ander is bewegelijk en de ander is heel rustig. Mensen zijn wie ze zijn. Mensen worden niet heel anders. Dus die ouders die zo heel erg op zo'n kind zitten, als een soort verlengstuk van hunzelf. Hè, dat is mijn kind. Ik ben trots op mijn kind. En ik ben trainer van mijn kind, de hockeyteam. Ja, die missen het voor. Die snappen volgens mij echt niet wat de bedoeling is. Die een totale misconceptie van wat de bedoeling is. Volgens mij moet je die kinderen heel veel liefde geven en structuur. En dus die kinderen ook dus niet in situaties brengen waar dat niet kan. Zoals een baby of een peuter in een restaurant. Ja, of het is een familierestaurant, is wat anders, een pannenkoekenrestaurant of zo. Maar daarna moet je ze vrijgeven, vrijheid geven. En als zij dan een vervelende juf hebben, ja, zo'n vervelende juf hebben ze. Heb je het ook gehoord, dat juf Melanie dat en dat doet. Dan denk ik, hoe denk je dan dat het straks is in de middelbare school of in de universiteit? Of als je gaat stage lopen, dat iedereen met open armen op jouw bijzondere kindje zit te wachten en altijd geduld heeft. En dat is natuurlijk niet zo. Dus een slechte leraar kan voor een kind ook een hele goede les zijn. Dat ze toch over moeten gaan, terwijl die leraar er zelf helemaal niks van snapt. Dus het is het is even mijn... Hoe noem je het? Stokpaardjes.
Stokpaardjes,
ja. Heel erg.
Ja, maar wat dat betekent is wel... hoe coach je dat? Hoe breng je dat bij? Het is niet zo. Het is ook niet van... ga maar zwemmen in het diepe zonder dat je dat niet kan.
Ja, je moet dingen doen met kinderen die bij kinderen passen voor de leeftijd. Dus die kleine peuters, kleuters niet mee gaan vliegen en zo. Dat doe je echt die kinderen geen enkel plezier. Want die weten het niet eens meer. Dat doe je voor jezelf. Dat is gewoon egoïstisch, vind ik. En als ze wat ouder zijn, dan rek je dat langzamerhand een beetje. Geef je meer ruimte. Maar uiteindelijk, een kind is als een zaadje, zo'n appiezaadje, wat er opeens een tomaatje uitkomt. Dan moet je eerst een stokje naast zetten, dan valt hij om. En op een gegeven moment moet je dat stokje weghalen, dan moet je dat verpotten. Dan zet je het weer in de... Die metafoor die vind ik heel erg opgaan, ook voor kinderen. Dus langzamerhand dat doen. En niet te snel. Gewoon tijd geven en ruimte geven. En word wie jij bent.
En bij de een komt er dan een tomaat uit en de andere een komkommer.
En dat wordt nooit andersom. Dus ook, je ziet ook heel vaak kinderen die dan de kleding aan hebben omdat papa en mama dat leuk vinden. Daar snap ik ook helemaal niks van. Ik denk, nou ja, verzorgd, ja. Gewassen, ja. Niet elke dag hetzelfde aan, ja. Maar je ziet dan kinderen allemaal helemaal leuk in hippe t-shirts en zo. Dan denk je, ja, dat vraagt die baby niet om, die kleuter niet om, die peuter niet om. Laat het gewoon een kind zijn. En de een die wil dan een beetje kakineus. En de ander die wil, ja, ik heb er vier. Nou, die hebben allemaal een eigen stijltje. En al hebben ze geen stijl, dan hebben ze geen stijl. Dan is dat ook oké. Dus laat het gewoon een beetje, ja, vertrouw gewoon op dat kind gewoon is wie die is. En dat jij, jouw taak is dat ze zeker worden en dat ze lief zijn, dat ze kunnen delen. Dat vind ik heel belangrijk, dat een kind kan delen en mensen aankijkt en zegt, hey, bedankt voor het spelen. Of als wij zitten met vrienden, dat ze dan even komen zeggen, hallo, ik ben, puntje, puntje. Of als ze iemand zeggen, hey, Maribel, hoe is het? Ik zeg, je hoeft maar twee dingen te zeggen. Of, hey, wat leuk. Of, zo ben je er weer. Of, is het lekker? Of, nou jongens, hey, het maakt mij niet uit, maar niet. Kom je bij vrienden thuis, lopen daar van die pubers. En dat zijn ze niet geleerd, kunnen ze niks aan doen. Die ken ik al 100 jaar en dan lopen ze gewoon langs. En dan lopen ze naar de ijskast, pakken ze wat uit, lopen ze weg. Ja, dat is Sophie zit een beetje lastig in de vel. Ik zeg, nou, je moet gewoon zoveel zeggen dat ze gewoon hallo kan zeggen. Hey Bas, hoeft niet een handje, hoeft echt allemaal niet zo formeel. Maar het gaat gewoon om de...
Maar de
dan leren ze ook mee dat het niet eng is. Hè, voor
nee, maar, en, maar de coaching is dan dus dat je tegen je kinderen zegt... je moet zeg in ieder geval twee dingen.
Twee dingen. Dus het hoeft niet, hallo, hoe is het met je? Maar gewoon, hey, hallo. Of hoe is het? Of is het gezellig? In plaats van, hey. En als je iemand niet kent, en dan zwaai je gewoon. Als je het een beetje ongemakkelijk vindt, vind ik ook oké. Dan sta je wat verder weg. Zeg je, hoi, ik ben Cato. Of ik ben Fien. En dan leer je kinderen ook mee. Want sommige van die kinderen kunnen dat heel makkelijk, sommige niet. Dan leer je ze ook mee dat normaal contact maken, even iemand aankijken, namen, zo, dat heel prettig is. En dat ze dat ook niet bang voor hoeven te zijn. Dus je leert ze ook dat dat oké is. Maar niet of ze nou naar de MAVO of de HAVO of het gymnasium. Dat is vreselijk. Kom ik bij zo'n school, ik zit wel op mijn stokpaardje, maar oké. Kom je bij zo'n school, krijg je een schooladvies. En dan zegt zo'n juf, nou gefeliciteerd hoor, ze heeft VWO-advies. Ik zeg, wat bedoel je nou mee? Nou, dat is toch hartstikke mooi? Ik zeg ja, en zeg je ook gefeliciteerd als iemand een MAVO wordt. Gaat het toch om dat jullie er acht jaar gevolgd hebben en dat zij naar de school gaat die bij haar past? Een soort totaal stom idee dat iedereen maar naar die VWO moet. En als het wel zo is, dan is het prima. Maar als het MAVO is of weet ik veel wat, dat is toch allemaal prima? Zo raar. Gefeliciteerd, je gaat naar de VWO. Ik vind het heel raar. Snap ik niks van.
En hoe ging je altijd naar de zwemles toe? Lijkt me een goed bruggetje.
Vreselijk. Vreselijk. Maar ik denk dat iedereen het vreselijk vindt.
Klopt.
Dat zwemmen is onwijs ingewikkeld om dat te leren. Dat moet in een uur. Dan krijg je 30 kinderen. Die galm, die echo, die akoestiek, dat drukt enorm. Die stank, geen lucht, warm. Die kleding die dan door dat klamme lijfje niet aangetrokken kan worden. Zodat die sokken toch niet passen. Dus we gingen altijd in zwemkleding en dan een joggingbroek eroverheen. Aan, uit, klaar. En dan schoenen zonder veters. Dan kan je gewoon in en kunnen zo snel mogelijk weg. Vreselijk. Maar ook voor die kinderen. Vreselijk. Dat vond ik echt afschuwelijk. Oh. Ik ben heel blij dat ze kunnen zwemmen. Maar voor die kinderen ook. Dus het is gewoon allemaal gewoon. Maar als je tegen die kinderen zegt, nou, dat is echt heel stom. Met helemaal een beetje eens. Kom, we gaan gewoon, doe je joggingpak aan. En dan gaan we gewoon, doe je schoenen. Hou de veters uit. Het zijn gewoon je zwemschoenen. Doen we gewoon zo. En hop, hop. En dan til ik je wel op als je dan na school of na de zwemles. Dan til ik je gewoon in de auto. En dan zet ik je gewoon in de auto. Is goed, doe je schoenen niet. Zo snel mogelijk in en uit. Zo snel mogelijk leren.
Maar je hebt het allemaal achter de rug, toch?
Ja, dat allemaal. Ja. Allemaal.
Ja. Ja. Maar sporten van je kind is nog steeds, zei je volgens mij nog steeds, dead.
Dat weet ik niet. Nou ja, ze doen de dingen die ze leuk vinden. Dus één die danst en de ander zit op musical les. En de ander, ze fietsen ook naar school elke dag. 3 kwartier, die twee. Nou, dat is prima, vind ik. En die ander zit op hockey. Die vindt dat heel leuk.
Maar staat papa dan langs de zijlijn?
Nou ja, af en toe. Maar ook niet dat het altijd moet. Mijn ouders kwamen nooit kijken. Niks, dat is helemaal niet erg.
Maar dat was een hele andere tijd.
Ja, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Je moet die kinderen niet te veel pamperen. Daar worden het hele verwende kinderen van die echt nergens tegen opgewassen zijn. En niet dat ze vervelend worden, maar ze worden er slap van. Ze worden er van, oh, alles wat ik doe is dus de moeite waard. Dat is niet zo, dat is bij niemand zo. Dus ook niet als ze lelijke tekeningen krijgen, meegeven. Dan moet je gewoon zeggen, ja, Hans Theo heeft er een goede sketch over. Dat zijn allemaal geen handen, dat zijn harken. Hier, dit is een hand. Bam. Dus je moet de kinderen ook niet verwennen. Oh, wat een prachtig ding. Nou, als het mooi is mooi. En als het heel bijzonder is, dan is het heel bijzonder. En voor de een is dan iets heel bijzonders, iets anders dan bij de ander. Dus de een die heel mooi kan tekenen, die moet dan iets heel moois om te zeggen, wauw, bijzonder. Dus het is Dan moet je een beetje... Maar die kinderen die worden volgens mij veel te veel verwend. In de verkeerde aandacht.
Het is tijd voor een tip.
Dead or Alive. De waarom hebben ze mij dat nooit verteld tip voor aanstaande vaders.
Alive. Ja, er zijn natuurlijk ook wel vaders, of tenminste mannen die luisteren, die nog net geen vader zijn, maar wel onderweg zijn vader te worden.
Die hebben al heel veel tips toch al gehoord het afgelopen kwartier.
Ja.
Maar we hebben er ook nog een aparte rubriek voor.
Dus kom maar op, Bastiaan.
Ja, ja, tips. Dit is hoe ik over opvoeden nadenk.
Ja, maar daar, ik vind dat heel verhelderend, nu al.
Oh, nou, dat is fijn. Maar, dat, maar dus tip maar, voor...
Precies, maar dat kan alles zijn. Hè. Ga nog even een keer naar de kapper nu het kan. Of denk hieraan, of denk hieraan. Wat moet je doen voordat je vader wordt?
Nou ja, dat is de tip eigenlijk van Kluun. Ik heb hem zijn boekje Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt naar het theater gebracht. En daar zat een hele scène in die ik had geschreven samen met Dick van de Heuvel over meeveren. En dat is het eigenlijk gewoon. In die hele fase van die zwangerschap en alles meeveren. En
wat bedoel je daarmee?
Nou, dus met alles gewoon oké zeggen. Tegen jonge moeders die net bevallen zijn of die zwanger zijn. En die borstvoeding geven en dingen gewoon meeveren. Gewoon alles slikken.
Gewoon incasseren eigenlijk.
Ja, alles, continu. En dat is prima. En het gaat over. Dus wees niet bang. Jouw vrouw, zoals die er nu bij loopt, of je partner, of hoe dat voelt met z'n tweeën, weinig slaap. Dat je denkt, oh mijn god, het is niet leuk. Geen seks, gewoon tijden geen seks. En af en toe als het dan moet een soort van, nou oké, ik wil je wel een handje helpen. Dat gevoel, dat gaat echt voorbij. No worries, het gaat gewoon voorbij.
Hoe lang duurt het, even voor de vaders?
Nou ja, ze zwanger. Ja, sommige vrouwen die worden echt heel erg horny als ze zwanger zijn. Maar daar weet ik niks van. Dat seksuele bedoel je? Of dat meeveren?
Eigenlijk, ja, nou ja, laten we eerst met het seksuele beginnen. Maar...
Ja, dat is de sommige vrouwen worden, omdat het natuurlijk heel erg gestimuleerd wordt door de bloedsomloop daar beneden, nog sneller opgewonden. Of nog sneller gewoon opgewonden. Ken ik niet, maar dat schijnt. Nou ja, dat is het eerste jaar. Dat duurt gewoon 2 jaar.
2 jaar. En dat meeveren, hoe lang duurt dat?
Ja, ook zoiets. 2,5 jaar.
Eerste 2,5 jaar is gewoon doorbijten, zeg jij.
Ja, ja, ja. En dat ook niet te veel benoemen, want die vrouw natuurlijk zoveel hormonen krijgen. Het is natuurlijk echt een ongelooflijk wonder dat het hele lijf gewoon ze van normaal individueel mens gewoon totaal omgemoord wordt tot een babymachine. En dan komt er een babytje uit. Dat is natuurlijk echt een ongelooflijk wonder. Bizar wonder. En dan moet het hele lichaam weer terugveren. En dan moeten al die hormonen er weer uit. Dus ja, het is niet van, oh god, die vrouw is ondoenlijk en veer maar mee en hou je mond. Maar het is voor die vrouw ook niet leuk.
Oké, we gaan even terug naar de basis. Gewoon de basis waar het allemaal begon. Hoe, nou niet helemaal terug naar de basis, maar hoe zou jij jezelf op het spectrum der vaderschap, welk plekje zou jij daar aan geven? Wat voor vader ben jij?
Ik hoop dat ik een hele lieve vader ben. Een hele echte vader ben. Ik hoop dat ze vertrouwen hebben dat wat er ook gebeurt, waar ze ook mee thuiskomen, wat hun ook overkomt, dat zij weten dat er wat dan ook, dat ik altijd van ze hou. En dat de dingen fout gaan en dat is oké. Maar dat ik niet heel... Wij worden eigenlijk bijna nooit boos of zo. Straffen doen we ook eigenlijk niet. Dus ze moeten zich vooral heel veilig voelen, hoop ik vooral heel erg. En dat ze zien dat ik ontzettend blij en dankbaar ben dat ik een vader mag zijn. Dat vind ik echt, ik vind het echt heel zo uitgesproken als ik over die andere opvoeddingen en heel blond zwart-wit kan zijn, kan ik hier eigenlijk altijd alleen maar een beetje emotioneel door worden. Als ik daarover nadenk. En ik hoop dat zij dat voelen en dat weet ik wel dat ze dat voelen. Want we hebben een hele, ja, ik vind dat ik een hele warme, fijne band heb met die kinderen.
Ja, want je hebt de 3 dochters thuis en dan nog een zoon. Woont die ook bij jou? Of?
Ja. Die woont ook bij mij en die woont ook bij zijn moeder. Dat doen we 50-50. En inmiddels is hij bijna 20. Hij is net naar Sevilla geweest om Spaans te doen, 4 maanden. En die gaat nu naar de hotelschool in Maastricht. Dus die vliegt nu een beetje uit. Andere dynamiek. Een zoon die wat ouder is en meisjes die dicht op elkaar zitten met z'n drieën. Ja, bottom line, het zijn allemaal maar mini-mensjes. Kinderen zijn gewoon mensen. Ik vind ook altijd heel raar dat mensen dan doen. Ja, dat is een kinder of een puber. Of dat is gewoon een mens. En die wil dingen, dus die moet je ook niet te veel behandelen als een soort gemorfde, soort, soort malletje van een mens. Het is gewoon een echt mens met echt gevoel en echte liefde en ook teleurstelling. En dus voor een kind, als ze ruzie hebben op school, is dat net zo vervelend als dat wij ruzie hebben met een collega. Dat is heel heftig. Of verliefdesverdriet. Liefdesverdriet van een 10-jarige is natuurlijk net zo heftig als ons liefdesverdriet. Want ja, het spectrum is kleiner, maar dat is net zo intens. Dus ik vind het eigenlijk allemaal wel mooi. Ook die jongens ding. Jongens zijn Rudolf Steiner van de Vrije School. Die heeft allerlei theorieën over hoe kinderen dan zijn. En dat heb ik ooit eens gehoord, daar moest ik zo om lachen. Die zei, ja, kinderen van 12, 13 jongens, die zijn gesloten wegens verbouwing. Dus het heeft totaal geen enkele zin om daar iets in te stoppen. Dat ontwikkelt zich wel, maar dan met de luiken dicht. En dan kan je af en toe wat door de brievenbus duwen. Maar verwacht dan niet dat hij zegt, hey pap, wat leuk, gaan we een weekendje weg? Of zullen we samen gaan voetballen? Of dat ideaalbeeld uit reclames en films met pubers, dat is helemaal niet zo. Ik weet ook niet of jullie nou zo leuk waren met je ouders, maar mijn ouders deden er gewoon niet toe. En dan gaan die luiken eraf als ze zo 17, 18 zijn. En dan hebben ze het idee van, ja, ik ben nu die vlinder, ik ben verpopt. En dan denken ze, joh, wat weet jij nou? Dus dan hebben ze zo'n intrinsieke verandering meegemaakt.
Is dat nu bij Sam, zie je dat het is gebeuren?
Ja, dat herken ik heel erg. Ja, de hele middelbare school hadden we nou niet echt een soort van relatie of zo. Nee, heel ingewikkeld is dat. Maar nu weet ik dat het ook echt weer goed komt. Maar ik vond dat wel heel ingewikkeld. Hij vond dat natuurlijk ook heel ingewikkeld.
Ja.
Dus het is natuurlijk gewoon echt een relatie met twee mensen. Maar dat is dus ook wel een tip voor jonge vaders, die puberteit, let it go. Maar ja, in zoverre let it go. Maar geef me, weet je wel, niet te dicht op zitten. En dan lukt school niet, dat is oké. En dan blijft iemand zitten, dat is prima. En dan gaat iemand van het VWO naar het HAVO of whatever, naar de MAVO, is ook prima. En dan gaan ze niet hockeyen, of dan willen ze iets anders. Dat is allemaal prima. Laat iemand ook die hele zoektocht gewoon liefdevol ervaren en zo.
Maar zeg je daarmee, laat ze maar allemaal vrij of laat ze maar kiezen wat ze willen?
Nou, op heel veel dingen wel, maar dus niet met slapen. Slapen is heel belangrijk voor kinderen, heel veel slaap. Gewoon strak.
En strak, hoe laat?
Ja, dat ligt natuurlijk aan de leeftijd. Maar wij zijn heel erg na het eten, gewoon heel vaste patronen. De kinderen hebben volgens mij heel fijn. Ook wel irritant, maar eigenlijk heel fijn. En niet geen telefoon op de kamer, geen iPad op de kamer, gewoon niet. Er ligt bij ons een soort verdeelstekkertje met allemaal opladertjes van allerlei dingen op de gang. Gewoon niet een beetje mee marchanderen of zo. Niet doen. Want dat is heel, heel verslavingsgevoelig, zo'n ding. Dus dat heb ik zelf ook. Dus daar zijn we heel... En heel veel soorten eten geven. Ik ken gezinnen waar kinderen al een hele puberteit alleen maar pasta zonder saus eten. Wat is dat voor waanzin?
Bij mij is het met saus, maar dan wel met de staafmixer.
Ja, nou, dat zou ik nooit accepteren. Zou ik echt nooit mislukt. Zou ik zeggen, ja, nou nee, dan eet je het maar niet, maar dan eet je dit. En nooit. En als je dat niet eet, krijg je gewoon geen eten. Gewoon niet. Dus daar zijn we echt heel bot in.
Maar dat werkt dan dus wel?
Ze eten echt bijna alles. En dan hoef je helemaal niet voor boos voor te worden. Zoals je dat vanaf jongs af aan al gewoon niet accepteert dat kinderen... Dan heb ik niet over babytjes, hè, dus dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Maar met pubers en zo, ja, dat eet ik niet. Ja, dat is het. Dit ga je gewoon eten. Ja, maar ik wil dat niet eten. Ja, je moet het eten. En dat valt echt wel mee, vind ik. En dan ga je op reis. Ja, dan eten ze echt van alle. Ja, maar ze houden niet van koriander. Nou, daar heb ik toevallig ook niet van. Dus dat eten we niet zoveel thuis. Voor de rest eten ze slakken in Frankrijk. En in Japan vonden ze ook alles lekker. Maar ook in Nederland eten ze ook gewoon alle boerenkool en... Ze eten gewoon best wel alles. Sommigen houden van dit of dat. Dat snap ik ook wel. Maar,
en nog even over dat slapen. Want heb je nog geen tijdstip genoemd?
Ja, ik weet het niet zo heel goed. Tenminste.
Mijn zoontje van 10. Ik denk dat hij misschien gaat hij wel om 9:00 naar bed. En mijn dochter van 12, 13. Die gaat dus tegen 11:00 pas een keer.
Vind ik laat. Vind ik laat.
Slapen is heel laat hoor.
Slapen is heel belangrijk hè. Slaap is belangrijk voor die hele emotionele ontwikkeling. Voor al die dingen die moeten groeien en ontwikkelen. En rust kunnen laten, los kunnen laten. Al die indrukken. Ja, je moet heel veel slapen. Kinderen slapen is echt heel, heel belangrijk.
Maar, en daarnaast wil je toch ook wel wat aan je eigen avond hebben.
Ik irriteer me ook te mateloos aan. Maar ja. Het lukt me voor geen meter. Maar jij zegt dus, ik heb daar regelmaat in. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, nou Toos is ook heel... Die komt uit een gezin waar heel veel regelmaat was. Toos, haar broer, had Down-syndroom. Dus daar zitten natuurlijk ook autistische aspecten en zo bij, komen daarbij kijken. Dus die was sowieso al gewend door heel veel structuur. Dus voor Jan-Pieter was alles heel gestructureerd. Dus zij had ook wel zo'n idee van dat is normaal. Bij mij, ik kom uit een gezin waar liefdevol iedereen verwaarloosd werd. Wel liefdevol, heel liefdevol, maar het was veel losser.
Dat hoor ik jou ook nu eigenlijk de hele tijd zeggen.
Ja, in fases dus wel. Dus sommige dingen juist niet. Met normaal gedrag en normaal iemand aankijken. En dat soort dingen. Geen telefoons in je slaapkamer, dat niet. Alles eten. En echt, als iemand niet van dit of dat houdt, dan hoef je dat. Ga ik niet dwingen om dat te eten. Maar gewoon wel. En wat je bedoelt. Maar aan de andere kant, dus heel veel vrije tijd. Let it go. Laat het gewoon gebeuren. En laat gewoon een kind worden wie ze zijn. Want dat is volgens mij de opdracht.
En maar een kind van 10 gaat hoe laat bij jullie naar bed?
Ik denk dat Cato, die is
11.
Die is 11. Ik moet ook altijd over nadenken. Ik vergeet het altijd. Het verandert ook elk jaar. ik hou het nooit bij. Dan heb ik het eindelijk. En dan is de één net een jaartje weer ouder.
Bij jou zijn ze ook constant jarig. Je hebt de hele tijd kinderverjaardagen.
Ik onthoud het echt nooit. Maar oké. Ik denk dat Cato. Nee, ik weet het bij Cato. Cato is 8:30. En dan moet ze naar boven en dingen. En of dat dan 8:45 is of 9:00 is. En een keertje 8:15. Of een keer als ik vind dat ze moe is, zo gaaf als maar naar boven. Ja, mag ik dan nog in bad of zo? Dat vind ik allemaal weer prima. Maar wel gewoon slaap. Slaap is echt heel erg. Dat kan elke artsje vertellen. Dat slaap gewoon voor kinderen heel erg belangrijk is. Om stabiel te worden. Om zeker te blijven.
En Fien en Leentje zijn 13, 14, zoiets?
Ja, Fien heeft heel weinig slaap nodig.
En ja, dat zeg ik van Jip dus ook altijd. Maar...
En wat doet hij dan? Als hij tot zo laat niks doet? Zit hij dan op een iPad of wat doet hij dan?
Op de iPad.
Ja, daarom. Ja, dat is heel slecht. Want al die indrukken van al die dingetjes, dat is gewoon, dat moet je 's nachts, 's avonds gewoon niet doen. Gewoon geen iPad 's avonds. Overdag wel, tot eten. En misschien dan nog een half uurtje of een uurtje na het eten. Maar dan gewoon weg. Dus Fien bijvoorbeeld, ja, dat is een heel apart typeje. En die tekent heel graag in bullet journals. Die maakt allemaal hele mooie tekeningetjes en zo. Die zit daar met één lampje, met een kaarsje. En die zit dan te tekenen tot 11:00 of zo.
Op papier of digitaal?
Op papier. Maar dat is een apart typeje wat dat betreft. En dan zeg ik, nou schat, hoe in is in bed? Ja, ik ben nog eigenlijk niet moe, maar ik ga wel. Zo. Dus dat is de vrijheid daar. Maar dan op een gegeven moment, die moet ik echt wel... Maar die kan echt nog niet slapen. Maar die zit zeker niet op een iPad. Nee, dat is echt heel. Dat is gewoon niet goed. Gewoon niet goed.
Ik faal aan alle kanten.
Nou, dat weet ik niet. Maar nee. Het is ook heel moeilijk. Maar nee, het is ook onwijs ingewikkeld. Ja. Dat vereist ook heel veel zelfdiscipline aan de kant van ouders. En ieder doet het ook op zijn eigen manier. Ik vind dat het zo goed werkt. En ik kijk naar mijn kinderen en denk, nou, volgens mij zitten die heel goed in hun vel.
En als je dan. Want dat vraag ik me dan af. Je hebt dus de oudste is dus 19. Die heb je van zo'n frummeltje tot een volwassen man zien worden.
Ja.
Ja, hoe kijk je dan nu op terug als je hem ziet? Denk je van, dat heb ik goed gedaan. Hoe kijk jij nu naar hem? Nu die echt gewoon zo oud is geworden.
Ik had gehoopt dat er meer momenten waren geweest in de puberteit dat we het gezellig hadden gehad. En ik weet niet zo goed waar dat aan ligt. Het is ook zo dat hij dus een kind is van ouders die gescheiden zijn. We waren niet getrouwd, maar in ieder geval co-ouderschap. Dus daar heb ik wel eens over getwijfeld. Van, heb ik dat goed gedaan? Hebben we dat goed? Was dat verstandig om het in co-ouderschap te doen? Best ingewikkeld voor een kind. Ene week hier, ene week daar. Toen was dat, 20 jaar geleden, was dat het ding. Nu zeggen sommige mensen, nou, misschien kan je toch beter alleen de weekenden doen en de rest van de week in één huis. Ik weet het niet. Dus hoe heb ik dat gedaan? Ja, met alles met wat ik... met al mijn goede bedoelingen... en onze allen goede bedoelingen van ons allemaal... hebben we dat volgens mij heel goed gedaan. Maar vond ik de puberteit met hem... en ik denk dat hij dat volledig zal beamen... vond ik wel ingewikkeld om contact met hem te hebben. Ja, en dat lag niet aan de quality... ik geloof helemaal niet in een soort quality time... als in we gaan één keer nog wat leuks doen. Dus het gaat gewoon om quantity. Je moet kinderen gewoon... en je moet er zijn... Niet al die kinderen naar de kinderdagverblijf, zodat je alle twee lekker kan werken. Nou ja, dan moet je gewoon kinderen willen krijgen. Dat moet je gewoon niet doen. Het kind heeft heel veel tijd nodig.
Ja, want dat hebben jullie dus niet gedaan?
Niet heel veel, nee.
Want er was één van twee thuis.
Ja. Ja, of we hadden een oma die oppaste of dingen. Maar van, joh, we gaan alle twee werken. En een kind is 1 of 2 en die gooien we gewoon 4, 5 dagen in de kinderdag. Dat is echt niet goed voor een kind. Ik kan me nog meer vertellen. Dat is niet goed. Elke keer weer een andere meisje wat of jongen, dat geloof ik niet. Ik geloof daar niet in. Ik ben ook geen arts. Ik geloof niet dat dat goed is voor een jong kind. Ik geloof dat het veel fijner is om je eigen bed en dingen. Het stinkt ook altijd in kinderdagverblijven.
Het stinkt echt altijd.
Wat is dat toch?
Het is verschrikkelijk.
Waarom stinkt het? En nog een paar dagen. En dan kun je zeggen, nou goh, hij is enig kind. Dus het is wel goed dat hij ook een beetje kan socialiseren. Daar zal ook wat voor te zeggen zijn.
Ja, maar 2 dagen. Maar niet 4 of 5.
Nee, en soms een keer 3 of zo. Maar voor zo'n kind?
Nou, ben ik met je eens hoor. Je zit me nu aan te kijken alsof ik mijn kinderen nee, ik 5 dagen in de week...
En iedereen doet het ook anders. Hè?
Nee, dus, is waar.
Het is wat ik vind, maar ik vind niet dat andere mensen dat moeten doen. Ik heb daar alleen wel een mening over. Maar ik vind niet dat andere... we leven in een vrij land. En als iemand zegt, nou god, mijn kind werkt daar veel... dat werkt veel beter en ik word een veel leukere vader of moeder als ik werk. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen afwegingen. Dus ik heb daar geen moreel oordeel over, behalve dan mijn persoonlijke mening. Dus dat vooral
mijn kinderen vonden het 1 of 2 dagen in de week leuk om na school naar zo'n opvang te gaan. En ik vond dat ook erg prettig.
Ja.
Dat geef ik eerlijk toe.
Ja, dat snap ik heel goed.
Want dan heb je ze namelijk niet om 2 uur al, maar dan pas om 1 uur of 6. Dus, maar veel vaker dan dat ook niet, omdat ze dan helemaal qua energie gewoon helemaal naar de get voor zijn.
Ja, is toch zielig.
Ja.
Ik had een keer iemand die in een interview, dat heb ik nooit vergeten, die zei van ja, het is een beetje als mijn man dan klaar is met werken, dan haal ik hem op van zijn werk en dan breng ik hem naar een hotelkamer. Dan zeg ik, ik haal je vanmiddag om 6 uur weer op. Zo'n soort Fred Flintstone die overal neergezet wordt als een soort vuilniszak. Maar dat valt natuurlijk wel mee. Maar ik denk dat dat niet goed is voor kinderen als je dat te veel en te lang doet.
Over Fred Flintstone gesproken. Het is een hele slechte brug dit. Maar gaan we even terug naar een andere tijd.
De onvermijdelijke papa.
Ik lijk steeds meer op jou.
Vraag.
Is dat zo eigenlijk?
Lijk ik steeds meer op mijn vader?
Ja.
Ik ben gisteren 50 geworden. Ik word wel steeds sentimenteler. Mijn vader is heel sentimenteel. Dat heb ik ook. En zo een beetje...
Waar merk je dat aan?
Nou ja, als je mij vraagt, god, wat voor soort vader ben je voor je? Dat vraagt Erik net. Dan merk ik gewoon dat ik daar toch gevoelig door geraakt word. Dan denk ik, ja, ik hoop maar zo dat ik het goed doe. En dan, ja, ik ben wel een sentimenteel mens. Ik ben door emoties gedreven type. En dat is mijn vader ook. En in de opvoeding, mijn vader zei, ah jongen, ik hou zoveel van je. Dan greep hij me zo beet. Maar mijn vader was heel hard aan het werk altijd. En die was wel de man die zondag het vlees sneed. Dat enorme uitgemolken cliché. Dat was mijn vader volledig. Maar dat was ook die generatie, denk ik. Maar dat was niet een soort papa-dag of dat soort dingen.
Wat ik overigens,
een vreselijke titel. Ik heb een heel leuk liedje geschreven over papa-dag. Vreselijke titel vind ik dat. Heb je ook mama-dagen dan? Of heb je ook, noem alle variaties maar op. Vind ik vreselijk. Maar oké. Dus lijk ik op mijn vader. Ik hoop, mijn vader is een heel liefhebbend man. Tikkeltje emotioneel. Ik ben iets nuchterder. Maar ik lijk wel veel op mijn vader, ja. En ik moet,
ja. Oh nee, ga verder.
Ja, ik moet ook blijven sporten, want anders word ik net zo groot als mijn vader.
Ik wilde nog even vragen, hoe is hij dan als opa? Want dat zie je natuurlijk ook wel. Is hij dan anders als hij als vader was? Of wat is het verschil daartussen?
Nou ja, een beetje ook wel als vader is dan heel erg... Hey, ik hou zoveel van je, meisje. Maar dan ook alweer heel snel afgeleid. Mijn vader is redelijk snel afgeleid. Maar het hart is immens groot. En dat doet hij bij die kleinkinderen ook. Hij schrijft brieven met de kinderen. Hij en mijn vader houdt van brieven schrijven.
Oh, wat
dus
leuk.
Dat is heel leuk. En dan zegt hij, kom eventjes. En dan moeten ze mee. Nou, of moeten ze mee. Dan lopen ze mee naar zijn werkkamer. En dan krijgen ze een boekje. Of een wijwatersvaartje. Of iets wat hij... Waar misschien voor kinderen... Dat ze denken, ja, ik heb een boekje gekregen. Ik weet niet wat het is. Maar hij bedoelt dat heel goed. En af en toe geeft hij ze ook geld. En dan had hij gespaard voor. En dan kan je voor je dit en dat. Dus een hele liefhebbende opa. Ja. Maar niet een doe-opa. Dat is de andere opa weer. Dat is de vader van Toos. Die gaat met je fietsen. En die gaat naar de kinderboerderij. En die doet via de Zoom doet hij Latijn met een van mijn dochters. Ander soort opa.
En is je band met je vader ook veranderd toen je zelf vader werd?
Nee.
Nee?
Nee. Nee.
Punt?
Ja. Nee, eigenlijk niet.
Want die was altijd al...
Nou ja, aanwezig, afwezig.
Ja.
En dat is wie die is. En dat is oké. Maar daar moet je ook niet meer... Op een gegeven moment is een relatie wel met je ouders zoals het is.
Ja.
En dan wil je van alles nog aan veranderen. Nou ja, laat ik dan maar in de spiegel kijken en hopen dat ik al die dingen die ik bij hem wil veranderen dan zelf niet doe. Maar ik heb me altijd heel geliefd gevoeld en... Maar het is wel redelijk snel afgeleid. Ja.
Het is tijd voor jouw favoriete onderdeel.
Dead or Alive.
Papadag.
Papa.
Papadag. Wat nou papadag? Het is toch iedere dag papadag?
Nou ja, je hebt de introductie eigenlijk al zelf gedaan. De papadag. Wat is jouw standpunt daarover?
Over 10 jaar praat niemand meer over papadag. Die hele emancipatie, de hele feminisering van bijna elk debat. De rechten van vrouwen. Dat is iets nieuws. Dat is iets van de laatste 4, 5 jaar. Dat gaat heel hard. Wat ik totaal logisch vind, voor alle duidelijkheid. Dus een papadag wil zeggen dat die andere dagen dus voor mama zijn. En daar is geen naam voor. Dus het is alleen specifiek voor papa. Dat is een totaal achterhaald beeld van hoe je kinderen hebt in de wereld waar we nu in leven. Dus het is heel grappig. Het is eigenlijk een soort reliquie van de vorige eeuw.
En je zei, ik heb er een liedje over geschreven. Waar gaat dat liedje dan over?
Ja, dan moet je eens kijken of het ook op Spotify staat of zo. Dat is wel grappig. Maar ik heb het 5, 6 jaar geleden geschreven. Ik zou het ook nu niet meer schrijven, want ik vind het eigenlijk nu helemaal niet meer relevant. Ik kan me niet voorstellen, ik heb vandaag maar een dag.
Maar dat vond je toen dan wel? Dat
vond ik toen ook al vreselijk. Ja, nu, ja, is de andere dag dan voor mama of zo. Dat is een heel raar idee.
Dead or Alive, het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje.
Ja, dan kijken we altijd bij de vader op social media. En of die dan, hoe die zijn kinderen daar positioneert of niet, ja. Of wel. Maar jij doet dat vrij weinig.
Ja, omdat ze dat niet zo leuk vinden. Dus ik vraag dat dan, mag ik dit posten? En dan zeggen ze bijna tegenwoordig altijd nee, wat heel irritant is. Want je krijgt heel veel likes met kinderen. Je wordt heel leuk en lief en aardig. Dan zeggen mensen, wat een leuke man is dat toch. Kinderen vinden dat over het algemeen niet zo leuk, want die zitten zelf op social media. En dat hebben dan een afgeschermd account. Maar ik vind wel dat ze dat moeten leren. Dus dat is ook prima. Dan leer je ze ook wat de gevaren zijn en hoe dat werkt, et cetera. En dan telkens een beetje vieren, zodat je dat ook leert. Maar ik ben niet... Nee, dat doe ik helemaal niet. Nee, bijna niet. Nee, dat zij dat niet leuk vinden.
En nou zijn jouw kinderen, eigenlijk al jouw kinderen, gezegend met niet één, maar met 2 bekende ouders. Hoe was dat voor hun om daarin op te groeien?
Ja, dat moet je een beetje natuurlijk aan hun vragen.
Ja.
En ze worden nu steeds ouder. En dan zeggen ze, hé, pap, heb je dat ook gedaan? Oké.
Caught in the act, zit ze klikjes te kijken.
Dat is natuurlijk heel grappig. En hun moeder en ik, Adan Stozen en ik, voor die meiden. Ja, de eerste zoen, dat zit in een clipje van Alles, van 3 Musketeers, de musical. Daar zoenen we vol met ons bovenlijf bloot, tegen elkaar aangeplakt in de regen. Gedraaid door, Johan Nijenhuis. En dat is onze eerste zoen. Dat staat op beeld. Dat is natuurlijk heel grappig, zoiets heel leuk. Dus ze weten wel een beetje hoe dat werkt. Ja, en we zijn ook heel erg nuchter. Dus we zijn niet heel showboat-achtige ouders of zo. Maar ja, soms dan doen we een fotosessie voor iets of een programma. En dan vragen we of ze mee willen doen. We hebben 1 keer meegedaan aan een programma. En dat viel niet helemaal. Dat was niet zo'n succesvol programma. Waardoor die kinderen geconfronteerd werden met iets op televisie waarvan mensen wat van vonden. Dat was niet zo leuk voor ze.
Was dat in de Rimbo?
Nee, dat was terug naar 85, 84. Oh, ja. En dat hele format, dat werkte niet helemaal goed. Dus wij waren heel erg bezig om die programmamakers ook te pleasen. Om heel erg, zo mee te doen. Om het programma nog een beetje show te geven. Ja, dat moet je dus echt niet doen. Dat weet ik inmiddels. Dan moet je gewoon zeggen, ja, ik vind het gewoon niet zo grappig, jongens. Kunnen we een ander item bedenken? Maar toen wilde ik heel graag pleasen, omdat aardige mensen waren. En dus we zagen echt hysterisch uit. Het was afschuwelijk. Het was echt heel stom.
Werden je kinderen dus ook mee geconfronteerd?
Ja, mijn zoontje die was toen 15 of zo.
Ja.
Je vader een eikel, je moeder een hysterisch wijf. Ja, en als je die beelden ziet, dan snap ik dat misschien ook nog wel. En dat is niet zo leuk. En daar moet je kinderen natuurlijk tegen beschermen. En toen gingen we met Ragers op reis rond. Dat was zijn we op wereldreis geweest. Daar zijn we ook gedraaid. En toen heb ik heel erg erop gelet. Van jongens, alleen maar draaien als die kinderen dat oké vinden. En ik wil ook nog de edit zien. En ik ga geen items draaien. Of leuker maken voor jullie. Met, wauw, dat je dat geregeld hebben. Dat ga ik gewoon niet doen, want dat ben ik niet.
Nee.
Ik ben redelijk, what you see is what you get. En ik moet niet een soort happy camper spelen. Want dan wordt dat gewoon gemaakt. En dat vind ik stom voor die kinderen vooral.
Een ander aspect is, je stipt het al aan van, ik vind dat de kinderen dat ook moeten leren. Social media en telefoongebruik misschien ook wel. Michiel Vos die vertelde dat, hij niet zelf, maar dat zijn vrouw bij zijn zoons de telefoon ook checkt. Hoe doe jij dat? Of hoe ga jij daarmee om?
Nou, we zijn zoveel, ook met corona, heel veel thuis geweest. Ik check wel altijd als ze ergens zitten. Goh, waar ben je mee bezig? Dingen. Met de hond een stukje wandelen. Hoe zit je in je vel? Is het op school? Is het allemaal leuk? Ik heb het idee dat ik redelijk weet wat er aan de hand is. Ik ga niet in die telefoon. Ik ga ook niet in hun laadjes kijken. Ik vind, nogmaals, een kind is ook een mens. Heeft ook recht op privacy. Ik klop ook voordat ik een kamer binnenkom. Ik ga ook niet zeggen, nou, zo raar, ik mag niet eens kijken. Of ik mag niet eens de badkamer in als mijn dochter doucht. Hoor ik soms ook vaak. Nou, ik vond het wel even wennen. Denk ik, hoezo? Het kind krijgt een borstel of krijgt misschien een paar haartjes hier. En die vindt het ongemakkelijk. Dus een mens die heeft gewoon recht op die fysieke integriteit of die ruimte daarvoor. Dus dat doe ik niet. Als ik zou denken, er is iets mis, dan zou ik dat misschien nog wel doen. Maar tot nu toe is het gelukkig niet nodig geweest.
Wat vind je van de ontwikkeling dat nu al die cijfers en allemaal dat soort dingen en aanwezigheid op school eigenlijk al eerder bij jullie komt dan dat de kinderen het kunnen vertellen?
Ik kijk nooit op magister. Belachelijk vind ik het. Belachelijk.
Dat is het systeem waar cijfers in staan.
Ja, kan je kijken hoe de kinderen het doen. Totaal ridicuul. Geef die kinderen ook de ruimte om te falen, om te denken, oké, dat heb ik niet goed gedaan. Nou, dan moet ik het volgende keer wel doen. In plaats van, nou, ik zag dat je een 5 had. Hoe zit dat dan? Waarom heb je niet geleerd? Je leert daar een kind mee dat ze dus één bang moeten zijn. Dus altijd iemand die meekijkt, geeft die kinderen privacy. Wat vogelen wij allemaal uit in onze gedachten of op internet of in onze vrije tijd? Geef iemand ook gewoon ruimte om aan te klooien en iets niet te doen. Dus dat vind ik ook vreselijk. Ik vind al die CITO's,
Mio's,
afschuwelijk.
Gebeurt dat bij jou thuis? Dat die meiden dan de ruimte nemen om af en toe aan te klooien?
Dat mag ik toch hopen? Ik mag hopen dat ze af en toe naar een of andere rare sekssite kijken. En ik praat er wel over. Ik heb altijd met mijn zoon gezegd, joh, luister, ik neem aan dat jij op porno ook googelt. Toen was hij 15 of 16. Ja. Ik zei, ja, Sim, als je dat te veel in je hoofd hebt en je denkt dat het is, ja, dan wordt het heel ingewikkeld als je later met een vriendinnetje voor de eerste keer gaat vrijen. Want ja, het is niet de bedoeling om die piemel overal in te steken. Nou, dan moet zo'n jochie natuurlijk lachen. Dus dan maak je het bespreekbaar. En dan kan je zeggen, joh, het is gewoon voor je karma. Het is gewoon niet voor je niet goed. Het zit gewoon in je hoofd. Het blijft als een soort. Heb je wel eens een slechte film gezien? Ja, een horror slasher, weet ik veel. Ja, dat blijft in je hoofd zitten. Dat is niet goed. Moet je niet doen. Zo praat ik met die kinderen daar ook over. Ik maak ongemakkelijke grapjes en dingen om het te bespreken. Vorige week was wel lachen. Toen de kinderen slapen boven bij ons. En hebben we een beneden, wij slapen beneden. En er zit één deur en er zit er nog een tussendeur in onze slaapkamer. En een van onze dochters die kon niet slapen, s'avonds om 11 uur. Wij dachten van nou, die slapen wel. Dus wij hadden het gezellig. En zij kwam door die eerste deur. En toen gelukkig stopte ze bij die tweede deur. Maar ik zeg altijd, je moet kloppen. Nou oké, ik klop bij hun ook. Dus ze zeggen, moet je kloppen? Ik zeg, joh, misschien lig ik wel te ruften of ik zit aan mijn ballen te krabbelen. Nou, pap, ga nou uit. Ik zeg, ja, maar ja, je moet gewoon kloppen. Oké. Nou, ze klopte dus niet. Dus ze stond een beetje tussendoor. En ze hoorden de moeder roepen, ja, ga door. Of nee, nog een keer. Of ik ga nu lekker op je gezicht zitten. Weet ik veel wat ze zei. Maar ze riep van alles. En zij is naar boven gegaan. En de volgende ochtend, ja, dan zag ik gewoon, wat is er aan de hand? Ja, heb je goed geslapen? Ja. Ja, maar jij mijn mama riep van dit en dan en jij zei, ga door. Ik zeg, oké. Okay. Ja, dat is wel interessant. Ik zeg, wil jij koffie? Ze is 14, ze drinkt koffie. Wil je koffie? Ja, een koffie. Ja, dat is wel mooi. Dat is een mooie avond. Pap, schijt nou uit, dat is afschuwelijk. Ik zeg, nou ja, oké, snap ik wel. Ik zeg, dus wat is de les geleerd? Je moet kloppen. Dat vond ik heel grappig. Ja, prima. Vind ik ook helemaal niet erg. Ik vond het voor haar lullig. Dus dan hou ik er ook over op. Ik maak er ook geen grappen meer over. En dan ebt dat wel weer weg in zo'n kinderbrein. Maar ook niet te preuts. Maar ze ook niet denken van, joh, al die horrorfilms en die nare films. Je had op een gegeven moment dat je op al zo'n van die nare televisieprogramma's, waar alles in zo'n toon is. Nou, dat is van die alleen maar pestende, afzeikende. Ja, dat is niet Nickelodeon, maar dat is zo'n zender waar altijd. Ja.
En dat is allemaal nagesynchroniseerd.
Nagesynchroniseerd. Ja. Nee, dan hoor je zo'n lachband. Alleen maar negatief. Barbie-films zijn ook altijd over pesten, uitsluiten. Oh, wat fantastisch. En dan heeft iemand heel veel geld of een mooie. Is altijd dat. Nou, dat zet ik gewoon allemaal uit. Ik zeg, ik wil gewoon niet dat je het kind zo naar. Ik zeg, ik vind die toon zo vervelend. Dus, dus daar let ik wel op. Maar ook al ja, ze het dan wel willen zien, dan ga ik het niet zeggen, helemaal niet zien. Dan zeg ik, ah joh, laat gaan joh. Of dan doe ik het gewoon 6 keer na en dan zetten ze het zelf wel uit of zo. Dus ze moeten het ook zelf wel ervaren dan, hè? Ze moeten zelf... Ik zit even te kijken.
Wat?
Nee, ze moeten het zelf ervaren of ze dat ook begrijpen dat die toon zo negatief is. En zo
ja.
Verbieden heeft dan geen zin, geloof ik ook niet in.
Ja, gek, gek op jou, ja. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug. Hey.
Waar kennen we die van?
Goeie titel.
Ja. Ja. Titel van een boek, toch?
Ja, zeker. Hey, ja, maar hoe lang geleden is dat?
Een bestseller.
Ja. Ja.
Want je hebt daar een toneelvoorstelling ook van gemaakt, toch? Is dat lang
ook
geleden?
Dat? Ja, dat ook. Ik weet het niet precies. Dat is 8 jaar geleden of zo. En een boek. Een bestseller ja. Geschreven. Heel trots op. Een bestseller. Bestseller.
Nog 1 keer bestseller.
Bestseller. Ja. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug.
Dat is een beetje toch wel gewoon van UEFA Cup. Ja. Daar ben ik heel blij mee.
Nou, dat snap ik.
Nee, maar dat is toch logisch?
Klein kind, ja.
Maar dan positief, wat krijg je er echt voor terug?
Dat is...
Niks eigenlijk.
Nee, alles. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Nee, ik vind het immens bijzonder om die rol te mogen spelen. Om die vader te mogen zijn. Om een andere mens op weg te helpen naar... om een stabiel en autonoom mens te kunnen worden. Wat ik zeg. Dat ze worden wie ze zijn. Dat jij daar, vader of moeder, dat is een van de allerbelangrijkste rollen, voorbeeldfunctie, vertrouwen te geven. Het is oké, okay, komt goed, maakt niet uit, komt nog een keer. Dan niet, dan is het ook oké. Dat te leren, dat het lieve mensen worden, dat het fijne mensen worden, dat ze kunnen delen. Om die rol, ik vind het echt allermooiste in mijn leven.
Wauw.
Nou, en er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die jou ook echt zo zien, hè, als een soort ideale vader. Je hebt er heel veel over geschreven, je praat er nu ook echt wel heel, nou, toch helder over. Hoe is dat voor jou om die, toch voor veel mensen die rol te hebben?
Nou, ik weet niet of dat zo is.
Nou, dat, je hoort dat toch vaak, hoor.
Nou, dan ik moet je misschien het eerste deel van de podcast nog
nee,
even
maar
luisteren.
Wel gewoon, nee, maar wel
ja,
gewoon.
Ja, die is ook heel helder, toch?
Ja.
Ja. Het is wel heel helder, denk ik.
Ja, maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk wel gewoon 3 meiden, een zoon, een fantastische vrouw. Dus ja,
jullie zijn gewoon... stralen gewoon best wel dat ideale gezin uit.
Nou ja, ik gun iedereen ons gezin. Kan het, ja. Er zijn ook dingen die in mijn leven niet zo lukken. Er zijn genoeg dingen in mijn carrière die ik nou wel anders zou willen. Hè, noem maar alles maar op. Dus het is niet zo van, oh ja, ik ben zo ideaal. Ik ben altijd een beetje voorzichtig voor, omdat het Nederlandse... Dingen zo, oh god, hij is zo happy met zichzelf. Dat vinden Nederlanders gewoon nooit zo leuk. Dus daar ben ik altijd een beetje voorzichtig voor. Dus daarom zeg ik nu al, ja, er zijn ook dingen die niet lukken. Maar het gezin wat wij hebben, dat vind ik echt fantastisch. En het helpt erbij dat ik een huwelijk heb wat heel relaxed is. Dus we laten elkaar echt heel erg ook in onze elkaar in waarde en dingen. En dat is gewoon een goede match, mijn vrouw en ik. Dat is gewoon ook geluk. En we denken er eigenlijk wel hetzelfde over. Toos is veel genuanceerder. Heeft veel meer geduld. Ik ben veel ongeduldiger. Ik ben veel ongenuanceerder. Maar die combinatie die werkt heel goed. Ja, ik gun echt iedereen ons gezin. Althans, leuke mensen.
Mooi.
Maar ik zie wel. We hebben wel een aantal vrienden die onwijs leuke mensen zijn. Maar opvoeden onwijs ingewikkeld vinden. En dus geen nee durven te zeggen. Heel veel ouders zijn bang voor hun kinderen. Zijn bang dat hun kinderen hun niet aardig vinden. En dat is echt de slechtste. Wijs raadgever ever. Wees niet bang voor je kind. Wees niet bang om te zeggen nee. Wees niet bang om te zeggen, nou, dat gaan we niet doen. Gewoon geen iPad, naar bed, normaal eten, hallo zeggen, schoenen met mes en vork eten.
Maar heb jij dat dan? Had jij dat altijd al? Heb je jezelf dat aangeleerd? Want als je, sommige mensen hebben dat misschien niet. Hoe heb jij dat dan? Of dat had jij altijd al? Dat gevoel van, nou, nee, hoeft niet aardig gevonden te worden altijd.
Ja, nee, ik had het wel, geloof ik, ja. Nou ja, omdat ik, ik heb nu weer een puppy. Ik heb al een paar keer een puppy gehad. Ja, die moet je ook echt trainen. Kinderen moet je gewoon trainen. Ja, dat klinkt heel raar. Maar daarna moet je ze voor heel veel. Wat vaak gebeurt is dat de opvoeding is een piramide. Je begint met heel veel dingen die niet mogen. En hoe ouder ze worden, hoe minder dingen. Ze niet mogen en hoe meer vrijheid er komt. Dus uiteindelijk is het gewoon weer gewoon een vierkant. Of zeg je dat nou zo? Dan vult het zich op. Dus zo. Maar heel veel ouders doen het zo. Dus die beginnen met, oh, alles een kind moet kunnen, moet zich kunnen ontwikkelen en dingen. En nee, is, je hoeft geen, als hij nee zegt, dan doen we het niet. En mag huilen, mag schreeuwen in een restaurant. En, maar dat wordt steeds ingewikkelder, want dan op het moment dat dat kind die ruimte zou moeten krijgen, ja, die pakt al die ruimte, omdat hij gewend is dat hij altijd maar als een soort verwend mens altijd maar alles zijn zin krijgt. Dat is het denk ik ook. Je krijgt er ook gewoon niet een heel leuke maatschappij van. Denk ik.
Dus eerst juist streng zijn en dan telkens meer
ja,
loslaten.
Nou ja, streng, heel veel discipline en structuur.
Ja.
Discipline, maar gewoon ouders de discipline op hoe zeg je dat?
Consequent zijn.
Ja, consequent zijn en discipline voor jezelf als ouder. En dan die kinderen langzamerhand die teugels laten vieren, zodat ze gewoon stabiel zijn. En ook begrijpen dat ze rekening moeten houden met een ander. En dus ook met jou.
Ik wilde afsluiten met het Ons Vader.
Oh ja?
Ja.
Hoezo dat dan?
Nou, dat doen we eigenlijk altijd. Maar het is, ik hoorde je ook zeggen dat je vader ook bijwaterbakjes geeft.
Ja, ja, mijn vader is full-blown katholiek. Dus
nou,
die,
dan kan het zeker. Toch weer eens om je oren gehad, die Ons Vader. Nou ja, in Onze Vader krijgen we van dit seizoen wijsheden van onze vaders die hier langskomen. Dus dan na seizoen 1 hebben we de 10 geboden van onze vaders.
Ja.
Ja, je hebt al stikveel tegeltjes wijsheden gegeven. Maar misschien schud je er nog eentje uit je mouw.
Kinderen zijn het mensen.
Maar pastoor Ragas, wat bedoelt u daarmee?
Ik bedoel daarmee dat je niet bang moet zijn om kinderen de ruimte te geven. En dat je niet bang moet zijn om kinderen structuur mee te geven. En dat je niet moet denken dat een kind als een soort Disney-achtige, morf-achtig ding altijd maar blij is, nooit chagrijnig is. Het is oké. In de hele puberteit, de meeste kinderen zijn gewoon niet zo heel leuk in de puberteit. Nee, maar laat dat. Want dat is voor die kinderen ook niet leuk. Dus ga daar niet te veel bovenop zitten. En zo'n magister, ja, kijk daar niet in. Want dat is voor zo'n kind ook heel vervelend. Dus dat zou jij toch ook heel vervelend vinden? Nou, eens even kijken hoe je het gedaan hebt vandaag op je werk. Dus ja, en daar zit dus onder dat je gewoon liefdevol, maar ook gewoon niet bang hoeft te zijn. Dat het wel al goed komt. En als je je best doet en heel veel liefde geeft. En structuur en niet bang zijn voor je kinderen. Dan komt dat wel goed.
Nou, mooi. Ja. Dan zijn we eruit.
Ja. Nou, wat fijn.
Dankjewel.
Ja. Ik hoop dat het niet te bot was, Erik.
Nee, helemaal niet. En daarnaast heb je je heel goed herpakt daarna.
Nou ja. Ja?
Laat het vooral weten via onze Instagram of Bastiaan Bot was.
Ja, of in de reacties. De Instagram is Dead or Alive, de podcast, aan elkaar vast. En nou ja, 5 sterren, Apple, Spotify, of dus...
Of 1 ster, als ze nee. Bastiaan Bot vonden.
1 ster willen we niet, want dat is heel slecht voor het gemiddelde. Die staat ja, nu nog op 5.
Dat vind ik ook niet leuk.
We hebben 5 sterren, dus dat wil ik gewoon graag zo houden.
Ja, ik zit hier ook voor mijn vrije tijd, voor niks. Ja.
Daarom. Nou, niet helemaal voor niks. We hebben een Dead or Alive koffiemok.
Oh, leuk.
Ja.
In de allerlaatste podcast van dit seizoen praten de papa's met Tim Akkerman. Tim is de papa van Lila, Denne en Sen.
Het is heel simpel. Het gaat er lachend in, het komt huilend uit. Je krijgt er zoveel voor terug.
Tot volgende week.
Dead or Alive.
En vergeet niet te abonneren. Dan krijg je de volgende keer meteen een verse papa. En volg de papa's ook op Insta. Apenstaartje Dead or Alive de podcast. Alleen dan alles aan elkaar. Doei!